Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ter eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria, het derde en vijfde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. En die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. 3 en 5 van de lofzang van Maria. Luisteren wij naar het kerstevangelie uit Lucas 2. Nu lezen wij de versen 8 tot en met 21. Lucas 2, vers 8 tot en met 21. In antwoord op die schriftlezing zingen wij uit Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En wat er verder volgt. En daarna doen wij van deze psalmbelijdenis ook met de zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 14, Heidelbergse Catechismus is onze belijdenis. Na het zingen van Psalm 51, vers 3 en het lezen van Lucas 2, de versen 8 tot en met 21.
En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Thank you.
En dan belijden wij met zondag 14. Wat is dat verzegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.
De tekst voor de prediking is ook uit Lucas 2 genomen. Opnieuw twee woorden uit Lucas 2. Allereerst het vervolg van vers 7, waar we vanmorgen een begin mee maakten. Vanochtend was het de tekst: en zij baarde haar eerstgeboren zoon. En vanmiddag: en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En daar leggen wij het 12e vers ook naast, waar het woord van de engel tot de herders is: en dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Maar we willen samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over onze samenkomst. Almachtige, eeuwige God, genadig en barmhartig Heere, wij zoeken ook aan de middag van deze eerste kerstdag uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we weer samengekomen zijn als gemeente en als gasten hier in dit godsgebouw of thuis mee luisteren, om met elkaar te gedenken. Te gedenken dat wondere feit dat zoveel eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. Wat er gebeurd is daar in die stal in Bethlehem. En wat er gedaan is door u, de hoge en de heilige God. Dat u dat heilsfeit hebt gewrocht, gewerkt. Dat van zo'n grote betekenis is. Dat alles beslissend is. Dat uw belofte heerlijk vervuld wordt aan een wereld verloren in schuld. Zo is er zaligheid te verkrijgen. Nu dat woord vlees geworden is. Nu de Zonen Gods, daar hij rijk was, arm geworden is. Opdat arme zondaren door die armoede zouden rijk kunnen worden. Dat het nu niet meer hopeloos is, maar dat er nu geen weg terug is. En wij aanbidden uw genade, Heere, deze middag. En leer het ons ook van harte aanbidden. Uw onpeilbare en uw onbegrijpelijke zondaarsliefde, die zo diep ging dat gij de hemel der hemelen, de heerlijkheid, hebt verlaten en dat u afgedaald bent in de diepten van het bestaan van zondaren. In deze wereld die in het boze ligt. De zonde die hier verwoestend heeft rondgegrepen in het hart van de mens, waarvan gij eertijds gezegd hebt: het is zeer goed. De schepping waarin gij u verlustigd hebt, waaraan u uw hart kon ophalen, dat alles uw eer en heerlijkheid vermeldde. Het ruime hemel rond dat vertelde met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigden uw werk en prezen uw beleid. En de mens door u geschapen als het kroonjuweel, als uw vervanger op deze aarde, had u lief boven alles de naast als zichzelf. Het was zeer goed. Maar toen kwam die dag, die vreselijke dag, dat de mens door het ingeven van de boze en door de eigen vrije wil zich van u, de schepper, heeft afgekeerd. En nu is het waar wat de psalm zegt: wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens. We vergramden God, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. En u had geen onrecht gedaan, Heere, als u deze schepping, als u de wereld, als u de mens aan die zelf gekozen ondergang had overgelaten. Maar dat lag niet in uw wezen. Uw wezen is barmhartigheid, is liefde, is genade. En gij zijt die mens achterna gegaan. En tot op de dag van vandaag mag die stem klinken: waar zijt gij? En u hebt, zo zegt de apostel, al zo lief de wereld gehad, dat gij uw enige geboren zoon hebt gegeven. Dat wondere feit van kerst, dat God mens werd, dat die weg die gij hebt uitgedacht in de eeuwigheid, en wat geen mensenhart ooit kon bedenken, dat gij dat ook werkelijkheid deed worden. In die wondere kerstnacht, toen de Zoon van God in het vlees gekomen is, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij diegenen die onder de wet zijn verlossen zou. Heere, geef ons een hart dat dat mag verstaan, dat dat mag beleven. Stort uw liefde uit in ons hart en laat uw geest ons ware wijsheid mogen leren, dat er een rijke vrucht mag zijn ook op deze dagen. U weet hoe we hier zijn samengekomen of thuis meeluisteren. Er zijn zoveel verschillende soorten mensen bijeen. Elk heeft zo zijn eigen leeftijd, zijn eigen levensgeschiedenis. Ook in geestelijk opzicht kunnen we zo verschillend zijn, de een van de ander. Er zijn er die op de school van de Heilige Geest zijn aangemeld, die door u daar zijn ingelijfd, die hebben onderwijs ontvangen. Die hebben met zondaars ogen in die kribbe gekeken. En dan verliest die kribbe de romantiek die het in de wereld heeft. Als we met zondaars ogen zien dat God daar ligt, in zijn vernedering, onder de zonde, in de staat van beschuldiging. En Heere, wat wordt het dan een wonder als we met zondaars ogen in die kribbe kijken, dat gij al zo lief zondaren hebt. Dat gij gekomen zijt, Heere Jezus, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En geef dat diegenen die bij aanvang iets van dat onderwijs op die school hebben gekregen, daarin verder mogen onderwezen. Want er mag ook geen stilstand zijn, want dat is achteruitgang. Heere, onderwijs ons dan in die stukken die nodig zijn om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, maar hoe ik van die zonden en ellende verlost kan worden. En hoe ik u voor al die verlossing kan dankbaar zijn. Wilt u dan verder leiden, Heere, en versterken wat u gewerkt hebt, en ons oefenen in dat allerheiligste en dierbare geloof. Maar er zijn er ook die niet op die school zitten, die zich niet hebben aangemeld, die dat onderwijs niet nodig hebben, althans die blind zijn voor de noodzaak van het onderwijs, die het doen met de leermeesters van deze wereld of met de leermeesters van de godsdienst, die het nog uit kunnen houden buiten dat kind in de kribbe. Heere, wilt u geven dat zulke mensen eens tot stilstand worden gebracht? U weet wie ze zijn hier in de kerk of thuis. Die misschien wel denken dat ze rijk zijn in deze wereld. En verrijkt zijn misschien ook wel met wat godsdienst. Maar niet weten dat ze arm zijn. En blind en jammerlijk en naakt. En daarom ook de diepste betekenis van het kerstfeest missen. Voor wie het kerstfeest toch ook niet meer is dan wat romantiek en wat gezelligheid. En heren, wij danken u dat er in deze laatste dagen van dit voorbijgesnelde jaar gezelligheid mag zijn. Dat u dat nog over hebt gelaten. Dat het niet alleen maar grauwe duisternis is. Niet alleen maar kilte. Niet alleen maar ellende. Maar dat er nog ook gemeenschap met elkaar mag zijn. Dat families elkaar mogen opzoeken. Dat het nog licht mag zijn en warm mag zijn in onze huizen. Dat is ook iets wat van u is. Maar heren, doe ons beseffen dat dat niet de essentie is van kerstfeest. En als we dan bijeen zijn, dat er dan toch ook nog iets van dat kerstfeest mag overblijven. Heren, wilt u ons zo een gezegende kerstdag geven? En geef zo, heren, dat uw genade, de genade van onze Heer Jezus Christus, deze dag mag worden ervaren. Dat het geweten mag worden. De rijkdom van Christus en zijn armoede. En onze armoede, maar ook door genade die rijkdom. Om niet, wilt u ons zo leiden, Heren, door uw woord en geest. Help ons in spreken en in luisteren. Heren, wil deze wereld toch veroveren. U bent toch de koning der koningen. De Heere der Heren. U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heren, wil overwinnend door dat wondere kerstevangelie deze wereld toch bestrijden. En de duivel, met al die geestelijke boosheden in de lucht, u hebt ze toch de kop vermorzeld in die bloedige strijd op Golgotha. Het is toch vervuld wat u, Heere, hebt beloofd en hebt bezongen in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Heere, wilt u dan met dat zwaard rondgaan? Wil zegenrijk rondrijden op het woord van uw waarheid? En geven dat vele vijanden van deze koning mogen getroffen worden door dat woord. Verslagen worden in het hart, doorstoken, opdat ze uitroepen, wat zullen wij doen? Wat zal het dan een heel ander kerstfeest worden? Wilt u geven, Heere, dat zo uw naam mag worden geheiligd, dat uw koninkrijk mag komen, dat uw wil mag geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En bewaar ons voor de boze en voor de zonde. Vergeeft u ook genadig aan onze zonden, Heere, en doe verzoening over al onze schuld. En maak het zowel met uzelf en met ons. Niet omdat wij iets daarvan zouden verdienen, Heere. En laat het geen plichtmatige afsluiting zijn van ons gebed. Maar doe het tot in het diepst van ons hart beseffen. Wij hebben niets verdiend van dat alles wat wij u vragen. Maar u hebt het zelf ons aangegeven, Heere. Al wat gij bidden zult, doe dat in mijn naam. En het zal u geschonken worden. Schenk ons die pleitgrond. Schenk ons die gebedsgrond. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 103, daarvan de versen 10 en 11. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En het elfde looft, loof de Heere, gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. En wat er verder volgt uit de versen 10 en 11 van Psalm 103, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Er is één rondgang en die is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 62, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, is het ons wel eens opgevallen dat er in heel wat kerstliederen zoveel verkleinwoordjes gebruikt worden? Verkleinwoordjes. De herdertjes lagen bij nachten. Zij lagen bij nacht in het veld. En een ander kerstlied dat spreekt van engelkens door het luchtruim zwevend. Engeltjes, herdertjes. Het maakt gemeente van het kerstfeest iets popperigs. Er wordt iets van een romantische sfeer getekend. En het kerstfeest wordt, en dan spreek ik over wat er dan in de wereld gebeurt, gereduceerd tot een soort kinderfeestje, waarin wat sprookjes verteld worden en waarbij men aandoenlijk staat te kijken en te lachen. Kerstfeest, er is niet meer van overgebleven dan sfeer en gezelligheid. En gemeente, ik heb het vanochtend ook gezegd, ik onderstreep het nog maar weer. Natuurlijk is er met sfeer en gezelligheid niets mis. En het is goed als we elkaar in deze dagen mogen ontmoeten. Ik ben ook blij als ik mijn kinderen en kleinkinderen zie. En je mag elkaar ontmoeten. Maar gemeente, laten wij toch alstublieft, en dan spreek ik vooral ook tegen mijzelf, blijven bedenken. Daar in die stal in Bethlehem, daar was het niet zo gezellig. Er is niets gezelligs aan een arm kind in de kribbe. Daar hij zo rijk was in de hemelse heerlijkheid, af moest dalen in deze oude, koude wereld. Dat is geen romantiek. Dat is geen sfeer. Maar dat bepaalt ons bij de reden waarom hij dat moest doen. En in vervolg op de prediking van vanochtend, gemeente, moeten we daar opnieuw bij stilstaan. Vanochtend had het zwaard dat door de ziel van Maria ging best wat nadruk. Deze middag krijgt het teken nadruk. Dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. We gaan het aan de hand van twee gedachten met elkaar lezen. Allereerst bepaalt dat teken ons bij onze armoede. De vraag van waarom moest dan die rijke zoon van God zo arm worden, mens worden, zijn godheid afleggen en stilhouden, geboren worden als een kind, als een mensenkind. Dat bepaalt ons ten tweede dus ook bij zijn armoede. Dit zal uw teken zijn. De teken bepaalt bij onze armoede en bij zijn armoede. Het mag gemeente opvallen dat bij alle heilsfeiten die we in de Bijbel aantreffen, en heilsfeiten, jongens en meisjes, dat zijn die feiten van geboorte, sterven, opstanding, hemelvaart van de Heer Jezus Christus, dat de Heere daar boodschappers bij gebruikt. En dat dat altijd hemelse boodschappers zijn. De engelen werden ingeschakeld toen de Heer Jezus Christus geboren werd in Bethlehem. De engelen worden ingeschakeld toen hij opstond uit de doden. Zij hielden bij dat graf de wacht. De engelen worden ingeschakeld als de Heer Jezus Christus ten hemel vaart. Dan zijn het engelen die de discipelen aanspreken. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die gij hebt zien heenvaren zal alzo wederkomen. En straks bij zijn wederkomst dan zijn het de engelen die hem vergezellen. Hemelse boodschappers. En waarom heeft de Heere dat gedaan? Bij de geboorte van Christus, een menigte van hemelse heerlegers uitgezonden daar in de velden van Efrata. Wel, dat is om te benadrukken dat dit bij God vandaan komt. God heeft zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van ons vlees. Het komt uit de hemel. En het gaat gepaard met goddelijke majesteit, goddelijke eer. Het is allemaal even indrukwekkend wat daar gebeurt in de velden van Efrata. En ziet, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Niet door een engeltje, een engelke, zoals dat kerstlied zegt. Want zo zagen die engelen en zo zien die engelen er niet uit. Niet zoals ze afgebeeld staan op die barokke orgels in de oude kerken. Kleine popperige wezentjes met vleugeltjes en gouden trompetjes. Dat doet zo tekort aan deze machtige hemelse militairen. Waarvan geschreven wordt dat één enkele engel alle eerstgeborenen uit Egypte land doodde. Eén enkele engel kon de legers van Sanherib, 184.000 Assyriërs, doden in één enkele nacht. Majesteitelijke wezens. Ontzagwekkend. En die verscheen daar, die engel. En de heerlijkheid des Heren omscheen de herders. En dat waren geen herdertjes. Dat waren ruwe mannen. De laagsten vanuit de samenleving van die tijd. Ze mochten niet dienen als getuigen bijvoorbeeld bij een rechtszaak. Onbetrouwbaar. Onbehouwen kerels. Maar ze vreesden met grote vrezen. Want die engel die straalde de glans van de majesteit van God uit. Die engel die kwam rechtstreeks bij God vandaan. En God is enkel licht. En het licht van die goddelijke majesteit had afgestraald in die engel. En die engel straalde dat uit. En zij vreesden met grote vrezen. Majesteitelijk, indrukwekkend. Het komt bij God vandaan. En dan de boodschap van die hemelse militair, die is al even indrukwekkend. Het gaat over Christus, de Heere, in de stad Davids. Het gaat over de zaligmaker. U is heden geboren de zaligmaker. Christus, de Heere in de stad Davids, de koningsstad, waar David, de grote koning van Israël, geboren is. Zo'n grote zoon, de Messias, de gezalfde van God. Hij is de Heer, hij is de Heerser, zo betekent dat woord. Hij is de zaligmaker. U is heden geboren. Alles is even majesteitelijk, koninklijk en goddelijk. Totdat die engel gaat vertellen waar ze hem kunnen vinden. En waar ze hem aan kunnen herkennen. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden. In doeken gewonden. En liggende in de kribbe. Hoe kan dat toch met elkaar in overeenstemming zijn? Die hemelse militair met al zijn glans en majesteit. Die goddelijke boodschap. Zaligmaker. Christus. Heere. In de stad David. En dan een kind. in doeken gewonden. En liggend in de kribbe, in die beestenstal. Jongens en meisjes, je zou toch op zijn minst mogen verwachten, als dit dan de zaligmaker is, die van God gezonden wordt, als dit dan de Messias is, de lang geprofeteerde Christus, dan zou je toch op zijn minst verwachten dat het fatsoenlijke kleertjes aan had. En dan moeten we niet zeggen, zoals sommige theologen zeggen, ja, maar dat was nou eenmaal de gewoonte in die tijd, men wond altijd die kinderen in doeken. Nee, gemeente, dit kind is arm geworden. Ook in dit opzicht. Het waren arme mensen, Jozef en Maria. Ze hadden geen fatsoenlijke kleren. En als je dat dan vergelijkt, gemeente, met de kleertjes waar wij onze baby's mee aankleden. Zojuist had ik ons lieve pasgeboren kleinkindertje. Kleindochtertje. En als je dan ziet naar die prachtige kleertjes en hoe prachtig het eruit ziet. Heerlijk dat wij onze kinderen dat allemaal kunnen geven, maar de Zoon van God, dat kinderke, dat werd in doeken gewonden. Je zou verwachten dat het een koningskind, dat het in een wieg gelegd zou worden. In een paleis geboren toch. Maar het werd geboren in een stal. Er was geen plaats in de herberg. Er was voor hem geen plaats. De wereld is door hem gemaakt. Maar de wereld heeft hem niet aangenomen. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet gekend. Niet gewild. Alles getuigt van diepe vernedering. Zoon van God. U kent de tekst uit 2 Korinthe 8. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Hij was rijk. Rijk in macht. Want de wereld is door hem geschapen, zo zegt Johannes 1. Daar heeft de Zoon van God met de andere twee personen in de drie eenheid zijn aandeel in gehad. Hij was rijk in eer. Want toen Jesaja een troongezicht kreeg in de hemel, toen zag hij daar de majesteit van God. En de heilige engelen rondom die majesteit en die bogen zich neer voor die majesteit. En ze riepen uit, heilig is de Heere der Heerscharen. En de Heilige Geest heeft ons daar de uitleg bij gegeven in Hebreeën 2. Dit zeide Jesaja van hem, van Christus. Rijk aan eer. Al die hemelse militairen, die bedekten hun aangezichten met hun vleugels, want ze konden hem niet aanzien. Zo heilig was de Zoon van God. En hij heeft het afgelegd. Rijk aan de gemeenschap van zijn vader. Hij was als een voedsteling, zo zegt Spreuken 8. Hij speelde voor het aangezicht van zijn vader. Een beeld om ons aan te geven hoe innig die gemeenschap was tussen vader en zoon. Maar hij heeft het afgelegd. Arm geworden. Hier in de kribbe heeft hij dan nog een paar van die doeken. Maar straks, dan worden die laatste doeken hem ook nog afgenomen. Dan hangt hij daar als een gevloekte aan het kruis van Golgotha. En ik zei vanochtend ook, niet die schaamlap zoals dat Romeinse kruisbeeldje ons doet voorstellen, maar hij hing daar naakt in zijn schande. En de soldaten die dobbelen over zijn kleren. Nu wordt hij nog neergelegd in een kribbe, in die voederbak voor de beesten. Maar straks dan hangt hij aan dat ruwe houten kruis en heeft hij niets waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. En hij daalt af in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En hij roept uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, wat er hier in Lucas 2 beschreven wordt, dit teken, in doeken gewonden, liggende in de kribbe, dat is nog maar het begin van de armoede, van de lijdensweg die de Zoon van God is gegaan. En laten wij toch alstublieft blijven bedenken, gemeente, dat het kerstfeest voor de Zoon van God in dat opzicht geen blijde gebeurtenis is geweest. Zijn heerlijkheid heeft hij afgelegd, vernederd, in een staat van beschuldiging gesteld, onder de wet gekomen. En waarom is dat gebeurd? We kennen het antwoord, gemeente, maar is het zo zoals de apostel Paulus het zegt? Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Weten we dat met de Bijbelse betekenis van weten, bevindelijk, bij ervaring, weten waarom hij arm geworden is, waarom hij dat allemaal heeft afgelegd? Dat heeft te maken met die naam die hem hier gegeven wordt door de engel. U is heden geboren de zaligmaker. Hij kwam om zalig te maken. Hij kwam niet om mensen door dit leven heen te helpen, als een vriend te fungeren waar je je moeie hoofd op kan neerleggen. Hij kwam niet om allerlei wonderen te doen. Ja, dat deed hij wel, maar dat was alleen maar ondersteunend voor dit werk. Dat grote werk, de grote taak die hij van zijn vader had gekregen. Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat was toch ook de naam die hij had gekregen bij monden van die engel Gabriel. Dat had hij toch tegen Maria gezegd. Gij zult zijn naam heten Jezus. En bij Jozef in de droom had die engel er ook nog de uitleg bij gegeven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar wat is zalig maken? Ja, dat weten we met ons verstand misschien vanuit de catechisatieboekjes. Dat is verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. En wat is het grootste kwaad? Nou, niet dat wij in rouw zijn. En niet dat wij wel eens ziek zijn. En niet dat er allerlei moeilijke dingen gebeuren in ons leven. Dat is ook kwaad. En daar komt de Heer dan ook van verlossen. Want hij verlost lichaam en ziel. Maar het gaat met name om de kern van de verlossing. Hij komt roepen uit de duisternis van de zonde. Uit de macht van de boze. Hij is gekomen, zo zegt hij zelf, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En om dat nou te kunnen doen, om te verlossen, moest de Zoon van God afdalen naar de diepte waar die verlorenen liggen. Het doet denken, gemeente, aan bijvoorbeeld een mijnramp. Jonge mensen die gebeuren in het buitenland, daar heb je nog die kolenmijnen of die goudmijnen. Vroeger had je ze in Nederland ook. En als er dan zo diep onder de grond, 30, 40 meter, soms nog dieper, honderden meters zelfs, een ramp gebeurde als zo'n mijnschacht instortte, dan was het voor die mensen die daarop gesloten lagen in die mijn onmogelijk om zich daaruit te bevrijden. En dan moesten die mensen geholpen worden door mensen boven de aarde. En die moesten naar diezelfde diepte toe als waar die vastzittende mijnwerkers opgesloten lagen. Ze moesten verlost worden. Van buitenaf. En zo is de Zoon van God afgedaald naar de diepte. Waar de mens verloren ligt in zonde en schuld. En naar zo'n zaligmaker worden de herders dus verwezen. Een kindeke. In doeken gewonden. Liggende in de kribben. En dat was natuurlijk tegen de verwachting in. Van wat de Messias zou zijn en wat hij zou komen doen. Ik had ooit een gesprek met een rabbijn in Jeruzalem. En toen vroeg ik ook hem, hoe zou de Messias dan te herkennen zijn? En die rabbijn die zei, hij zou niet weten hoe dat hij eruit zou zien. Maar hij zegt, als hij verschijnt, dan vallen we allemaal flauw. Vanwege zijn majesteit, vanwege zijn uitstraling, vanwege zijn wijsheid, vanwege heel zijn gestalte. We zullen allemaal flauw vallen. Nee, zegt de engel. Het is een kindeke. Het ligt daar in doeken gewonden. En het ligt daar in de kribbe in de beestenstal. En de verwachting van die tijd was dat de Messias, die majesteitelijke Messias, die zou verlossen van de overheersing van de vijanden. En men dacht natuurlijk aan die Romeinse overheersing in die tijd. En hij zou de troon van zijn vader David gaan bestijgen. En de heerschappij is op zijn schouder. En hij zou het koninkrijk van Salomo, de grote vredevorst, gaan herstellen. Hij zou gaan heersen van de zee tot aan de zeeën, van de rivieren tot de einde der aarde. En men legde die messiaanse psalmen en die messiaanse profetieën heel aards uit. Maar geen kindeke. En zeker geen arm kindeke. Niet geboren in een beestenstal. En niet gehuld in wat schamele doeken. En niet neergelegd in een voederbak. Dat was voor de Joden een ergernis. De arme Messias. En gemeente, is het niet voor velen een ergernis? Is het niet voor mensen van nature een struikelblok? Wat is er, gemeente, van het kerstfeest overgebleven? Kijk in de wereld om ons heen. Wat is er van het kerstfeest overgebleven? Van wat daar gebeurde in die nacht in Bethlehem. Die arme zoon van God. Neergelegd in de verlorenheid van ons menselijke bestaan. Hoe viert de wereld kerstfeest? Dat is met een kerstmarkt. En met een kerstdiner. En met kerstmannen. En met kerststalletjes. Een romantisch, popperig kinderfeest. Met een sprookje. En nogmaals, gemeente, ik benadruk het. Er is niks mis met wat gezelligheid. Maar laten we dit nou eens leggen naast het kerstfeest in Lucas 2. Dan bent u het toch hopelijk wel met me eens dat er niet zoveel romantiek is. En dat het voor de Heer Jezus bepaald geen gezelligheid was wat er in die stal in Bethlehem gebeurde. Het is een rauwe, zondige werkelijkheid. En dat element, gemeente, dat kerstelement van de armoede en van de vernedering, dat vinden we in heel wat kerstfeestvieringen niet terug. Het element van de zonde, het element van de ellende is er helemaal uitgehaald. En dat kunnen we breder trekken, gemeente, dat is ook uit heel wat kerstprediking uitgehaald. Is ook wat te begrijpen aan de ene kant, want daar willen wij niet mee geconfronteerd worden, ik ook niet. Wij willen niet horen van de ellende en van de verlorenheid en van de armoede. Daar weet de mens van nature geen raad mee. Ik net zo min als iedereen. Maar het blijft wel een feit, gemeente, dat zolang wij niet begrepen hebben waarom de Zoon van God zijn goddelijke eer, macht, majesteit en gemeenschap met de Vader heeft moeten afleggen. Als we niet bepaald worden bij de verlorenheid van de mens en dat hij daarom moest afdalen, zolang we dat niet enigermate hebben leren kennen, dan missen wij de essentie van het kerstfeest. Dan kunnen wij ook niet echt kerstfeest vieren zoals Lucas 2 ons dat aanreikt. Laten we dat toch alstublieft bij blijven bedenken. Kerstfeest bepaalt ons bij onze armoede. Het teken van dit kind. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de kribben. Dat laat ons in een spiegel zien. Zo zegt de Heer Jezus het toch ook tegen mensen in Laodicea. Mensen die rijk en verrijkt zijn, geen ding gebrek hebben. Maar niet weten dat ze arm zijn en blind zijn en jammerlijk en naakt. Het gaat om Jezus die daar in die doeken ligt. Het gaat om de Zoon van God die in de kribbe wordt neergelegd. Gij zult zijn naam heten Jezus. En die naam, gemeente, dat is al een vernedering voor de Zoon van God. Jehoshua, Jozua, zaligmaker, de Heere redt. Hij zal zijn volk zaligmaken van hun zonden. De Zoon van God krijgt het woord zonden in zijn naam al mee. De heilige, zondeloze, onbevlekte wordt vereenzelvigd met de zonde in zijn naamgeving alleen. En nou is het de bedoeling, gemeente, dat wij met zondaarsogen Lucas 2 gaan lezen. Dat wij met zondaarsogen, als het ware, in die kribben gaan kijken. En dan ligt daar geen lief kindje in een wat romantieke sfeer. Maar een zondaarsoog ziet daar God. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En tegelijkertijd waarachtig en rechtvaardig mens. Een zondaarsoog dat de belofte van God gehoord heeft. Dat ziet daar dat God gedacht heeft aan zijn genade. Door de Zoon van God te vereenzelvigen met het zondaars bestaan. Daar ligt de mogelijkheid. Daar ligt de weg terug. Daar ligt het evangelie. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Dat predikt ons dat kerstkind in doeken gewonden en liggend in de kribbe. En dan komt het er inderdaad op aan, gemeente, dat wij met die zondaarsogen in de kribbe gaan blikken. En wat zou het een zegen zijn, ook naar aanleiding van de preek van vanochtend. En van de prediking van het geslachtsregister van de Heer Jezus, waar alles even onverkwikkelijk en even beschamend was. Juda en Tamar, Rachab de hoer, Rut de Moabitische, de heidense, uit een volk dat uit incest geboren is. Batseba, de vrouw van Uria, die geschiedenis met David, waarin alles getuigt van de zonde en de schuld. De prediking van vanochtend, van het zwaard van Gods gerechtigheid. Het zwaard dat door de ziel moet gaan, waar dat gemeente begint te functioneren, waar we doorstoken worden, waar we arm worden, waar we ellendig worden, waar we iets beginnen te verstaan van de armoede van de Heer Jezus. Dat hij dat nou allemaal heeft afgelegd, afgedaald is tot de diepte waarin wij liggen. Jongens en meisjes, wat doen die mijnwerkers die daar in de diepten van die mijnschacht opgesloten liggen, in het duister? Ja, er zijn er die misschien proberen te maken wat er aan te maken valt. En de ogen worden misschien wat gewend aan het duister. Ze hebben misschien nog wat kunstlichtjes en ze proberen met het overgeschoten voedsel en met alles wat ze nog hebben er wat van te maken. Zo wordt ons beeld geschetst. De mensen hebben de duisternis liever dan het licht. We zijn totaal het licht het zicht op dat licht van Gods heerlijkheid verloren. En we menen dat het hier en het nu, met al dat kunstlicht, dat dat het leven is. Maar als de Heilige Geest je aanraakt, dan kom je in het gemis terecht van dat goddelijke licht. In het gemis terecht van de Heere zelf. Als je nog enig besef hebt van dat grote heil en die grote heerlijkheid en de staat waaruit je gevallen bent. Die mijnwerkers die dat in de gaten hebben, die gaan kloppen, die gaan roepen. Die gaan allerlei signalen geven. Wij zijn hier en we leven nog. Zou dat op deze kerstdaggemeente ook niet de weg zijn die de Heer ons aanwijst? Uit de diepten roep ik tot u. Heere, hoor mijn gebed. Het uitzien. Zoals de wachters op de morgen, zoals de mijnwerkers op de verlossing. In de hoop op de verlossing die God beloofd heeft. Mag dat de werkzaamheid zijn op het kerstfeest. Dat we zo met zondagsogen in die kribbe blikken. En daar ons beeld zien. En onze gelijkenis. In de armoede. In de verlorenheid. Daar ligt God. Is tot zonde gemaakt. Wat hij diegenen die onder de zonde zijn. Verlossen zou. Zijn armoede. Apostel Paulus zegt, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Als we zo eens gemeente in de kribbe kunnen blikken. En hoe kan dat nou, jongens en meisjes? Misschien denk je wel eens, ik wilde maar dat ik in die tijd geleefd had. Ik wilde maar dat ik daar en toen in Bethlehem in die kribbe had kunnen kijken. Zal ik je eens wat vertellen? Dat kan nog steeds. Je kunt nog steeds naar die kribbe toe gaan. En je kunt nog steeds die doeken zien waarin hij gehuld is. Hoe dat dan kan? Nou, dan zal ik deze Bijbel eens vastpakken. En als ik hem dan een klein beetje dicht maak, dan zie je dat het wel een beetje op een kribbe gaat lijken. En die doeken, dat zijn die bladzijden van de Bijbel. Daarin is de Christus te vinden. De Christus der schriften. De doeken waarin hij gehuld is. Calvijn zegt dat is het gewaad van zijn woord. Daar is hij te vinden. Om daarbij neer te knielen. Om daar je hand naar uit te strekken. En dat kindeke in die doeken aan te raken. In zijn beloften aan te grijpen. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is zo'n doekje waarin de zaligmaker werd ingehuld. Maar wat zei de engel? Gij zult het kindeke vinden. Vinden. En wie vindt er nou iets? Nou, iemand die gezocht heeft. Dat veronderstelt dat woord toch. Je zult het kindeke vinden. Daaraan gaat vooraf dat je gaat zoeken. En dan met ernst zoeken. En aanhoudend zoeken. Want als je iets zoekt, het maakt nog wel uit wat je zoekt. En hoeveel waarde dat voor je heeft, toch? Als je een oude krant mist, nou, laat je daar nou eens 5 minuten naar zoeken. Maar die laat je al gauw maar liggen, want ik heb hem niet meer en zo belangrijk is het ook niet. Als je zomaar een steentje kwijtraakt, dan ga je ook niet uren naar lopen zoeken. Maar het horloge bijvoorbeeld wat je geërfd hebt van je vader of van je opa, of een ander kostbaar herinnering aan mensen die ons zijn ontvallen. Of je trouwring of noem maar op. Dingen die waarde hebben. Je keert je huis met bezemen, zo zegt de Bijbel. En je gaat net zo lang zoeken totdat je het gevonden hebt. Want het heeft waarde. En je geeft de moed zomaar niet op. En dan is er toch altijd weer de vraag, gemeente. Hebben wij nou leren zoeken? Zoekt, zo zegt de Heer Jezus, en gij zult vinden. Maar is datgene wat er gezocht moet worden al onze achting waardig? Hebben wij wel eens echt gezocht? Hebben wij het echt wel eens gemist? Dat is eigenlijk de vooronderstelling. Missen wij de zaligheid? Missen wij de God van de zaligheid? Missen wij de heerlijkheid des Heren? Apostel Paulus zegt: de hele wereld is voor God verdoemelijk en wij derven de heerlijkheid van God. Wij liggen onder het vonnis van God. Wij missen de aanwezigheid van God in ons leven. Maar missen we het ook echt? Nou, wie daar nou iets van gaat missen, wie daar nou iets van gaat zien, zonder God te zijn en zonder hoop in de wereld, die gaat zoeken. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Die gaat zoeken in de schriften. Die gaat zoeken in die kribben en in die doeken waarin dat kindje gehuld is. Hier is hij te vinden. In dat woord dat door God gegeven is. En dat evangelie, gemeente, dat is voor zondaren. De engel verscheen aan herders, aan het laagste van het laagste. De herder verscheen niet in het paleis van koning Herodes. Hij verscheen niet aan de mensen van het Sanhedrin, de upper class. De mensen die dachten het zaad van Abraham te zijn. Die meenden dat ze het hadden en het wisten en het waardig te zijn. Wij zijn Abrahams zaad. Daar verscheen deze engel niet. Maar bij die goddelozen en bij die verlorenen. En bij dat schuim van de samenleving. Want zo is het in geestelijk opzicht ook, gemeente. Het evangelie, dat is niet voor nette en brave en goedbedoelende mensen. Die natuurlijk wel zondaren zijn, maar toch nog wel wat beter zijn dan de rest. Nee, dat evangelie, dat is voor goddelozen. Voor verlorenen. Die de diepte van die verlorenheid nog niet half kunnen peilen. Die zo grote ellende zijn dat ze die ellende niet eens kennen. Maar wie daar iets van gaat leren, gemeente, voor zo één krijgt dit teken zo'n waarde. Want kijk, als dat evangelie nou in dat paleis van Herodes was verkondigd, en als dat de boodschap was, gij zult het kindeke vinden in prachtige koninklijke kleren, liggend in die rijk versierde wieg in dat paleis, dan was het voor deze goddeloze herders een onmogelijkheid geweest om daar te komen. Maar nu is het in de kribben neergelegd. In de stal, in die doeken. En nu mag iedereen komen. De mensen van Bethlehem konden komen. Straks dan verkondigen de herders al om wat hen van dit kindje geschied is, maar gezegd is, maar niemand is er die daar naartoe gaat. De mensen van het Sanhedrin niet, de mensen uit de paleizen niet. Het evangelie is voor zondaren. Voor mensen die moeten zeggen: ik ben een groot beest bij u. Is het al een wonder, gemeente, dat dat kind dit teken draagt. In doeken gewonden. Liggend in de kribben. Nu is dat kind bereikbaar. Maar u moet er wel voor naar de stal. En u komt daar wel als een herder, als een zondaar, als een goddeloze. Ik ben een groot beest bij u. Met zondaarsogen daar in de kribbe kijken. Met zondaarsogen de schriften lezen. De belofte van God. Wat een wonder. Dat de Heer Jezus Christus gekomen is. Als kinderke. We hebben zojuist beleden met zondag 14. Waarom hij geboren is, ontvangen en geboren is uit de maagd Maria. Opdat hij in die verlorenheid, in die zonde waarin ik ontvangen en geboren is, ben, mij zou bedekken met zijn onschuld. Dan komen we bij Psalm 51 terecht, wat we gezongen hebben. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen die zonde met Batseba, waar we het vorige week over hadden. En die zonde tegen Uria. Niet alleen dat kwaad. Gemeente, zondag 14, dat is een zaak die in het geestelijke leven niet direct wordt geleerd. De Heere begint meestal bij de in het oog lopende zonden. Die zonden die wij doen met onze handen, met onze ogen, met onze mond. De uitwendige dingen. Zeg maar zeggen, de uitbrekende zonden. Maar als de Heer ons verder gaat leiden, dan komen we bij zondag 14 terecht. En dan zien we dat ik in zonde ontvangen ben. En in ongerechtigheid geboren. En dat ik het voorwerp van de toren van God ben al van het uur van mijn ontvangenis af. Psalm 51, gemeente, is echt een kerstpsalm. Daar wordt een geboortekaartje uitgedeeld. En onze geboortekaartjes, dat zijn meestal prachtig mooi versierde geboortekaartjes. Maar dit is, gemeente, een geboortekaartje met een rouwrand. Een rouwrand eromheen. Dat doen wij natuurlijk met rouwkaarten. Met de aankondiging van iemand die ons is ontvallen. Een witte kaart met een zwarte rand eromheen. Maar dat is de geboorte, zo zegt David, van ons allemaal. Ik ben in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En voor wie dat gaat leren, voor zo een wordt deze zaligmaker een gepaste zaligmaker. Dat hij nou zo in deze armoede wilde komen. In die doeken gewonden, liggend in de kribben als een kindeke. In de gelijkheid van ons verloren bestaan. Ons in alles is gelijk geworden, behalve in de zonde. Opdat hij ons, die vanaf onze vroegste levensbeginselen zondig zijn en verloren, zou kunnen redden, zou kunnen zaligmaken. Dan is hij echt een gepaste zaligmaker. Wat een zegen, gemeente, dat hij dit gedaan heeft. En ik zei al, dit is nog maar het begin. Als kinderke gelegd in de kribbe. Straks, dan gaat hij zijn weg door het leven heen. Vol met lijden. Vol met afwijzing. Smaadheden. En vooral aan het einde van zijn leven wordt dit kind in de kribbe de man. De man van smarten. En hij is gewillig deze weg gegaan. Hij wist wat er komen zou. Hij wist wat er van hem gevraagd zou worden. Hij wist naar welke diepte hij moest afdalen, tot in de diepte van de hel. Verachting zou zijn deel zijn. Verraad, mishandeling, veroordeling, geeseling, kruisiging. Alles spreekt van vernedering. Maar een wonder voor mensen die met zondaarsogen in de kribbe hebben leren zien. Die met zondaarsogen de schriften hebben leren lezen. Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Wat heeft hem toch bewogen? God uit God en licht uit licht. De hemelse heerlijkheid verlaten. Om in de gelijkheid van ons zondige bestaan af te dalen. Het stille nacht in het Duits, gemeente, dat spreekt ervan. Christus in deinem geboort. Christus in uw geboorte. Als dat waar wordt, gemeente, voor jezelf, als je dat gaat weten, in het bevindelijke weten, waarin de Heilige Geest dat leert, Christus in mijn geboorte, in mijn doeken, in mijn kribben, in mijn lijden, in mijn zonden, aan mijn kruis, in mijn hel. Gemeente, ik kan dat prediken. En ik kan dat zeggen. En ik kan dat blijven zeggen, jaar in, jaar uit. En u kunt het horen. En u kunt het beluisteren. En u kunt erover nadenken, jaar in, jaar uit. Maar gemeente, begrijpen doen we het niet, toch? Begrijpen doen we het niet. Komt, zo zegt een kerstlied, laten wij aanbidden. Dat is wat die herders gedaan hebben, aanbidden. Wat heeft u bewogen? Waarom was het op mij gemunt? Dat je de Heere gaat aanbidden vanwege zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Vanwege die onbevattelijke menswording. Vanwege die weg die hij heeft uitgedacht. Vanwege dat lijden dat hij zo gewillig op zich heeft genomen. Opdat wij door zijn armoede zouden rijk kunnen worden. Dan wordt een mens stil. Stil van verwondering. Stil van verootmoediging. Stil van diepe dankbaarheid. Mijn ziel is immers stil tot God. En ik wens u en jullie een stil kerstfeest toe. Amen. Wij samen nog Gods aangezicht. Heren, zo zijn we aan het einde gekomen van deze beide diensten op deze eerste kerstdag. En laat ons aanbidden. Heren, dat bent u immers zo waard. Maar wilt u ons dan zelf dat aanbidden leren? Geef ons zondaars ogen. En geef ons een missend hart. En schenk ons de werkzaamheid van het zoeken. En het aanhoudend zoeken. om uit de diepten te roepen tot u en te vluchten tot die man van smarten dat het kind in de kribbe is. En Heere, daar tot onze verwondering mogen zien dat er bij u vandaan een mogelijkheid is. Een weg in de eeuwigheid uitgedacht. Wat in geen mensen hart is opgeklommen, dat hebt gij bereid voor degenen die u vrezen. Schenk ons zo, Heere, dat we zien hoe gepast deze zaligmaker is. Passend op ons verloren zondaarsbestaan. Hoe schoon dit kind is. In die doeken gehuld, in mijn doeken. In mijn kribben, in mijn ellende en zonde. Heere, schenk ons zo een gezegend en een stil kerstfeest. Breng ons ook morgenochtend hier bijeen met de kinderen van de zondagsschool. Omdat we dan ook opnieuw uit de mond van de kinderen dat wondere heilsfeit mogen horen. Schenk ons daar de beleving bij. En geef zo, Heere, dat het zo werkelijk een gezegend kerstfeest mag zijn. In de diepste zin van het woord. Wees met ons deze avond. Ook als we samenkomen, wellicht als gezin, als families. Geef ons een goede, een gezegende avond. Laat er nog iets van het kerstfeest van Lucas 2 mogen meegaan. Heere, wilt u met ons zijn het verdere van deze week ook. Aanstaande rustdag. Onze oudherder en leraar, dominee Visser, onze vriend en broeder, hier mag voorgaan in zijn oude gemeente. Geef hem opening in het woord. Geef ons als gemeente een goede dag. En ook ons in Katwijk, wilt u ook ons daar nabij zijn. En breng ons, Heere, op de oudejaarsavond weer bijeen. Bewaar ons voor de boze en de zonde. Voor ongelukken, voor een onverzoende en een onverwachte dood. En hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het tweede vers van de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Het tweede van de lofzang van Simeon. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Eeuw.